Gemeente, als u voor uzelf de moeite zou nemen om zo in één keer de hele Efezebrief door te lezen. Het zijn maar 6 hoofdstukken, dus dat moet kunnen. Maar als u dat zo in één keer doet, dan valt u iets op wat u anders misschien wat minder direct op zou vallen. En dat is dit, dat eigenlijk de Efezebrief in 2 delen uiteenvalt. Je zou kunnen zeggen hoofdstuk 1 tot en met 3 gaat over de leer en hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat over het leven. Zo zijn trouwens de meeste brieven van Paulus opgebouwd. De eerste helft is leerstellig onderwijs en het tweede deel van zijn brieven gaat over de praktijk. En zo dus ook in de Efezebrief. Dus vanaf hoofdstuk 4 en ook hoofdstuk 5 van vanmorgen. Dat zijn hoofdstukken die staan vol aansporingen en waarschuwingen die allemaal te maken hebben met de praktijk van het christelijke leven. Het gaat over het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Dat het in ons leven zichtbaar wordt. Dat de macht van de zonde is gebroken. En dat wij een verlangen hebben om nou in alles de Heere na te volgen. Zo begint hoofdstuk 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En als je dan zo verder leest, dan ziet u van hoofdstuk van vers 3 tot en met 7. Dat daar weer opnieuw gewaarschuwd wordt tegen allerlei zonden. En om extra aan te sporen schrijft hij dan in vers 8 erachteraan, vers 8, want gij waart eertijds duisternis. En verderop in het hoofdstuk kom je steeds die tegenstelling weer tegen tussen licht en duisternis. Vroeger, heidenen van Efeze, toen jullie Christus nog niet kenden, en toen zijn woord bij jullie nog totaal onbekend was, ja, toen leefden jullie in de duisternis. Want gij waart eertijds, vroeger, nog maar een paar jaar geleden, totaal duisternis. Toen leefden jullie in de greep van de zonde en van je lusten. Maar, zegt Paulus, maar dat is nu, Godzijdank, toch anders geworden. Maar nu, die heerlijke tegenstelling, eertijds, maar nu zijt gij licht in de Heere. Nou, zegt Paulus, als dat dan zo is, leef dan zoals je aan je stand verplicht bent. Kijk maar verder. Wandelt dan als kinderen van het licht. Dan kun je toch niet in de duisternis blijven leven. Als God jullie uit die duisternis heeft gehaald. En jullie in het licht heeft gezet. Ja, dan kun je toch niet in de duisternis in de zonde. Want zonde is duisternis. Dan kun je toch niet in die zonde door blijven leven. Vers 11. Dan heb je weer die tegenstelling licht duisternis. En heb geen gemeenschap. Vers 11. Met de onvruchtbare werken der duisternis, de zonde. Nee, die werken der duisternis, die moeten aan het licht gebracht worden. Die moeten ontmaskerd worden. Om te laten zien hoe lelijk en hoe slecht de zonden zijn. Vers 13. Maar al deze dingen, die zonden, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Steeds die tegenstelling tussen licht en duisternis. Hè? Hoe worden dan, bij vers 13, die zonden aan het licht gebracht en bestraft? Hoe dan? Kanttekeningen zeggen, door het licht van het woord. En ook als tweede in de godzalige levenswandel van de gelovigen. Als het ware iemand die hartelijk de Heere dient en vreest, nou, dan is dat zo'n contrast hoe hij leeft en hoe iemand leeft die God niet dient. Ja, in dat, die tegenstand, dat contrast, ja, dan wordt pas werkelijk zichtbaar hoe lelijk en slecht en schandelijk de zonde is. Dan wordt zichtbaar in die tegenstelling tussen iemand die als een christen leeft en iemand die zonder Christus leeft. Ja, die tegenstelling, dan wordt pas zichtbaar hoe heerlijk en goed het is om God te dienen. De een die leeft als een beest en de ander die leeft als een heilige. Nou, wat een verschil. Dan wordt het ontmaskerd, aan het licht gebracht, zoals die staat. Dan wordt pas zichtbaar hoeveel aantrekkelijker en heerlijker het is om als een christen te leven. En om die aansporing om te wandelen als een kind van het licht en niet in de zonde te blijven, in de duisternis, om die aansporing nog een keer kracht bij te zetten, komt dan de tekst van vanmorgen, vers 14. Als een extra aansporing, daarom, vers 14, zegt hij, hoofdletter, dus hier wordt de Heere sprekende ingevoerd. Wat zegt God dan? Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Als je zo leest, dan lijkt het dus alsof Paulus een bijbeltekst citeert. Want de Heere zegt, dubbele punt. En dat doet Paulus vaker, hè, dat hij teksten uit het Oude Testament aanhaalt als de woorden van God. Maar verklaarders hebben gezocht, maar eigenlijk ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat kom je zo in het Oude Testament niet tegen. Wel zijn de teksten waar wat van deze woorden terug te vinden zijn, die wel een beetje die richting uitgaan. Jesaja 26, vers 19 en ook Jesaja 60, vers 1. Dus waarschijnlijk citeert Paulus hier niet letterlijk een tekst, ontwaakt gij die slaapt, maar zijn het gewoon een aantal woorden die Paulus zo met elkaar combineert en wat toch wel zo het spreken van de Heere zelf is. Sommige verklaarders, en daar is ook wel een goede reden voor te vinden, die denken dat Paulus hier niet direct een tekst aanhaalt, maar een doodlied. Het klinkt ook wel een beetje als een soort lied in de oren. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ze denken dat Paulus hier misschien een soort dooplied aanhaalt. Het klinkt ook wel, in het Grieks staat het ook wel een beetje als poëzie, als een soort gedicht. En inderdaad, als je zegt van ja, zou dit misschien een dooplied, hè, zoals een dominee in de preek, soms als een paar psalmregels aanhaalt, dan zeg je niet, nu ga ik psalm 84 aanhalen, al prekend haal je zomaar een paar zinnen aan, en iedere kerkganger, oh ja, dat zijn een paar zinnen uit een psalm, om het even duidelijk te maken ofzo. Zo kan Paulus ook zomaar even iets aangehaald hebben wat zijn hoorders direct herkenden. Oh ja, dat lied wat Paulus eraan haalt. De doop, om er toch even op door te gaan, wordt ook in de brieven wel vergeleken bij wakker worden, ontwaken. En ook een opstaan uit de doden. Denk aan Romeinen 6. Met hem begraven, met hem opgewekt worden door zijn dood in de doop. En dopen gebeurt met water en water wijst heen naar de geest en de geest is de geest die verlicht. Christus zal over u lichten. Dus ontwaken, opstaan uit de doden en verlicht worden door Christus. Ja, dat zijn ook wel dingen die ook met de doop verbonden kunnen worden. Dus het kan goed een dooplied zijn. Slapen en dood zijn. Twee dingen worden hier genoemd. En je zou kunnen zeggen, dat zijn twee dingen die elkaar op een bepaalde manier ook aanvullen, complementeren, slapen en opstaan uit de doden. Aan de ene kant is een mens van zichzelf geestelijk dood, zoals die genoemd wordt in vers 14, dood. En dat betekent tot helemaal niets in staat. Levend maken is een werk van God en van God alleen voor 100%. Dus dat herinnert ons aan onze volslagen afhankelijkheid. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. Staat op uit de dood. Dat zinnetje herinnert mij aan mijn totale afhankelijkheid van God. Maar Paulus zet daarnaast het woord slapen. Aan de ene kant zegt hij, jullie zijn dood. Maar hij zegt ook weer, jullie slapen. Dat staat zo naast elkaar. En dat geeft ook weer bepaalde aspecten aan. Als iemand slaapt, dan heeft hij nog wel zijn verstand. Al is dat op dit moment in rusten, maar hij heeft wel zijn verstand. En hij heeft nog wel zijn geweten. Hij slaapt wel, maar het is er wel aanwezig. Slapen herinnert ons aan onze verantwoordelijkheid. Dood zijn herinnert aan onze afhankelijkheid. En slapen wijst op een bepaalde manier op onze verantwoordelijkheid. Wij hebben wel onze vermogens. Dat moeten we ook niet tegen elkaar uitspelen. Onze verantwoordelijkheid en onze afhankelijkheid. Zalig worden is aan de ene kant, zoals wij dat zeggen, een eenzijdig godswerk. Tegelijkertijd schakelt de Heere ons er wel voor 100% bij in, zonder dat we ook maar iets daarmee verdienen. Maar we zijn er wel voor 100% bij betrokken. In de Dordtse leerregels staat het ook zo heel mooi naast elkaar. Die totale afhankelijkheid en tegelijkertijd die verantwoordelijkheid. Aan de ene kant, Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Hè, die wedergeboorte, dat is een werk dat God zonder ons in ons werkt. Nou, dat is duidelijk. Zo afhankelijk. Maar tegelijkertijd zeggen die Dordtse leerregels in paragraaf 16 dan. Maar wij zijn geen stokken en blokken. Dat wordt naast elkaar gezet. Aan de ene kant, wat God zonder ons in ons werkt. Maar tegelijkertijd, hij schakelt er ons wel bij in. Wij zijn ook weer geen stokken en blokken. En zo hier dus. Aan de ene kant wordt gezegd, wij zijn dood. Dat herinnert ons onze afhankelijkheid. Tegelijkertijd ook slapen en die moeten wakker worden. Dat herinnert weer aan onze verantwoordelijkheid. Daarom omdat hij zegt. We gaan nog een keer terug naar de tekst. Dus, God roept ons, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Ja, daar is een roepende God. Die roept doden en slapende wakker. God roept. En gemeente, alleen al het feit dat God ons roept, mag ons al hoop en moed geven. Als God niks met ons te maken zou willen hebben, zou hij ons niet meer roepen. Dan zou er geen kerkdienst meer zijn, dan had hij ons geen woord gegeven. Dan had hij ons aan ons lot overgelaten, maar dat doet God niet. God roept. Zelfs al kunnen we niet op een normale manier deze zondag zo bij elkaar komen als gemeente, u thuis en wij hier met de kerkenraad. Maar toch nog steeds God roept. Ook vanmorgen nog. En om er even over door te gaan, als de Heere ons roept, dan mogen we daar ook de vrijmoedigheid aan ontlenen om te weten dat wij dan ook bij hem welkom zijn. Anders zal hij ons niet roepen. Dan zijn wij ook bij hem welkom. En mag ik ook weten dat hij mij graag verhoren wil. Als God de eerste is die mij roept, dan mag ik daaruit ook afleiden dat hij dan ook mij graag wil helpen en horen. Hij roept. En hij zegt, ontwaakt gij die slaapt. Je zou kunnen zeggen, daar begint de bekering mee. Met wakker worden. Voorbeeld, de verloren zoon. Nou, we kennen allemaal de geschiedenis van de verloren zoon. Het hoeft vanmorgen niet breed uit te gaan herhalen. Die jongen was helemaal vastgelopen. In zijn foute leven, ver bij zijn vader vandaan. Zijn hele leven was een roes van feesten en van drinken en van alles en nog wat. Maar toen werd hij wakker. Toen zijn leven vastliep, toen werd hij wakker. Er staat, en hij kwam tot zichzelf. Hij werd wakker. Hij kwam tot zichzelf, dat betekent hij begon na te denken. Dat had heel zijn leven nog niet gedaan. Had als een idioot geleefd, nergens over nagedacht. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en waar dat op uitloopt, of het goed is of niet goed is, had hij nooit aan gedacht. Maar nu, hij kwam tot zichzelf. Hij werd wakker. Hij ging nadenken. Daar begint de bekering mee. Dat een jongen en meisje, een oudere, begint na te denken. Waar loopt dit leven zoals ik nu leef op uit? Na gaan denken. Hij kwam tot zichzelf. Er zijn heel veel mensen, ik hoop niet dat u en dat jij daarbij hoort, die denken eigenlijk nooit na. Ze leven zomaar door. Het zijn beste mensen hoor. Ze gaan als het kan graag 2 keer naar de kerk en ze lezen uit de Bijbel thuis en ze bidden op de vaste tijden. Het is allemaal in orde, maar ze denken niet na. Dat kan hè. De vormen zijn er, maar meer dan vormen zijn er toch niet. We denken niet, we doen het gewoon, ja, neem u mij niet kwalijk, bijna als een soort robot, maar nadenken. Tot jezelf komen, wakker worden. Het kan zijn dat je een kerkganger bent en al 80 jaar slaapt. Het is niet uit te sluiten, helaas. Maar ook, al ben je nog geen 80, maar 18. Ja, als je 18 bent, dan is het leven zo mooi. Met je vrienden en je vriendinnen, er is van alles te doen en te beleven en het is gezellig en misschien wel verkering en ga maar door. Ja, het leven is zo mooi. Maar denk ook al aan je ziel. Je mooie, ik gun het je van harte hoor, ik ga er helemaal geen domper op zetten. Ik hoop dat je gelukkig bent met vrienden en vriendinnen en best. Maar denk je nou ook wel eens na over je ziel, zo jong als je bent? Of zeg je nou, ja, nee, mijn ziel, nee, daar denk ik eigenlijk nooit over na. Je eeuwige toekomst. Dat wordt hier bedoeld, hè, in de tekst van morgen. Ontwaakt! Kom nou een keer tot bezinning, ga nou eens een keer na, word nou eens een keer wakker. Die verloren zoon had de hele tijd zomaar doorgeleefd. Maar hij sliep eigenlijk. Maar toen werd hij wakker. Gelukkig, hè? En toen, ja, toen ging hij terug. Tot zichzelf gekomen. Hij ging nadenken. En toen zei hij, ja, maar zo gaat het fout. Ik moet terug. Ik moet terug. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ja, toen moest hij nog een hele weg gaan. Hij was niet zomaar 1, 2, 3 thuis. Maar toch, het begon ermee dat hij wakker werd. Hè? Daar begon het mee. En tot zichzelf gekomen zijn. Daar begon het toch mee. En de Heere zegt vanmorgen. Tegen slapers hier en die thuis mailen. Word nou eindelijk eens een keer wakker. Ontwaakt gij die slaapt. Nog zo'n voorbeeld, behalve de verloren zoon van iemand die wakker werd, een heel andere figuur. Paulus. Die godsdienstige, serieuze Paulus. Die elke dag uren met de Bijbel in de weer was als fariseer, schriftgeleerde. Elke dag uren met de Bijbel bezig. En nou, hij had een gebedsleven op de vaste momenten. Nou, rekent er op zijn gebeden. Nou, dat was in orde. En ondertussen sliep hij. Hij sliep met al zijn vrome ernst en ijver, met zijn Bijbel en zijn bidden, slapen. Vraag aan de kinderen. Wanneer werd Paulus wakker? Weet je wel, hè? Voor de poorten van Damascus. Toen God hem uit zijn zadel lichtte en dan lachte, toen werd hij wakker. Toen kwam hij erachter, heel mijn leven, zo godsdienstig en serieus, maar ik heb altijd geslapen. Heere, wie bent u? Hij dacht dat God wel heel tevreden over hem zou zijn, dat hij straks zo'n plekje vooraan in de hemel zou krijgen, bij wijze van spreken. Maar toen liet God hem zien dat hij een verloren zondaar was. Toen werd hij wakker, hij had de hele tijd zitten slapen. Maar, nou nog een stapje verder. Ook al mag je weten dat de Heere je heeft wakker geschud. Maar ook dan is die tekst van vanmorgen nog nodig en nog actueel. Zelfs iemand die wakker geworden is, moet weer gezegd worden, ontwaakt gij die slaapt. Oh ja? Kan een kind van God dan weer in slaap sukkelen? Ja, het moest niet kunnen, maar het gebeurt wel. Zelfs iemand die de Heer heeft leren kennen, kan toch zomaar ongemerkt weer in slaap vallen. De Heer Jezus waarschuwt ervoor. In die gelijkenis van die wijze en die dwaze maagden. Ja, die dwaze maagden sliepen. En die wijze, die waren wakker. Dat was maar waar. Die waren ook wijze maagden, kinderen van God. De wijze maagden met de dwaze maagden. Evengoed in slaap gevallen. Hoe bestaat het? Daar moeten wij voor waken. Lieve mensen, in de drukte van het leven. Het alledaagse leven. Nou, hier zitten mensen, thuis luisteren mensen mee. Wat legt het leven beslag op je? Met je werk en misschien als je het helemaal je gezin. En met van alles eromheen. Maar door de drukte van het leven ongemerkt die verborgen omgang met God kan gaan verkwijnen en verdorren en opdrogen. Ja, je leest nog wel uit je Bijbel en je knipt zelf wel voor je bed, maar het stelt eigenlijk wel weinig voor. Het leven is eruit. Je zit wel in de kerk, maar je zit te slapen in de kerk. Dat kan. Je kan zelfs op de preekstoel slapen. Ik slaap mezelf er ook mee in. De dingen gebeuren zoals ze horen en toch kun je geestelijk, dat gaat dus heel verraderlijk, want je hebt in de gaten, ongemerkt gaat dat. Maar in slaap sukkelen. Je doet de dingen nog wel, de Bijbel en het gebed, maar er zit geen kracht meer in. En je voelt het ten diepste ook, je krijgt ook geen troost uit, geen leven, geen verkwikking. Die bruid uit het Hooglied. Ongemerkt was er tussen haar en die bruidegom afstand gekomen. Misschien is dat bij u ook al het geval. Dat de Heer wel eens dichterbij is geweest dan vanmorgen. Die bruid uit het Hooglied, Hooglied 5. Ik sliep. Bruid, ik sliep. Maar mijn hart waakte. Maar ik sliep. Een kind van God, de bruid. Hooglied 5 vers 1. Ik sliep. Je slaap gesukkeld. Kanttekening, mooie kanttekening. Hier wordt aangewezen, die slapende bruid. Hier wordt aangewezen dat de bruid, dat ze wel gegeten en gedronken had. Dat is overvloedig de weldaden van Christus genoten had. He, ze had gegeten, ze had zoveel van Christus mogen, want het was zo goed. Het was alleen maar geest en leven en blijdschap en liefde. Maar daarna, zat die kanttekening, somtijds in slaap of sluimer valt. Dat is traag en slap in ijver en goede werken. Nou is het vanmorgen, ijver, goede werken. Dat gaat ook over in Efeze 5, hè? De werken van de duisternis, afleggen enzovoort. Traag en slap. Oh, oh. Wie heeft daar niet mee te maken? Traag. Het is er weer een week voorbij. Zondag zitten we hier weer en thuis. Hè? Was er van de week tussen mij en God en het dienen van God bij mij niet veel traagheid en slapheid? Zoals die kanttekening zegt. Traag en slap in ijver en goede werken worden. En in vleeselijke gerustheid en zorgeloosheid vervallen. Als er toch een eeuwigheid komt. Zelfs iemand die God vreest. Zomaar toch een beetje oppervlakkig en zorgeloos voor hier en nu leven. Nou, dat hart waakte. Dat wel, dat zegt die bruid wel. Kijk, wat God in je hart heeft gelegd, dat gaat er nooit meer uit. Ik sliep. Maar mijn hart waakte. Ja, mijn hart waakte wel, maar ik was wel in slaap gevallen. Het kan wel op een heel laag pitje staan, ook bij een kind van God. Ik sliep. Maar toen, gelukkig was er die trouwe bruidegom Jezus Christus. En die ging die slapende bruid wakker maken. De stem, mijn liefste, die klopte, was, doe mij open, slapende bruid, doe mij open. Hij klopte aan de deur, hij zei tegen die bruid, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. In Efeze 5 wordt het eigenlijk gezegd tegen kinderen van God, de gemeente van Jezus Christus, toen hij tegen heidenen gezegd. Daar is het ook van toepassing natuurlijk, maar vergis je niet, Efeze 5 gaat ten diepste zelfs over kinderen van God. Hier die bruid, doe mij open, word wakker. Misschien moet tegen u ook wel gezegd worden vanmorgen, doe open, word wakker. Dat je misschien wel overvloedig die weldaden van Christus genoten hebt, zoals die kanttekening net zei. Maar nou in slaap gesukkeld. Dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan. Misschien moet ik vanmorgen daar aan de urk komen. In opdracht van God voor iemand. Die zonder dat hij er zelf erg in had. In slaap gesukkeld was. Gedenk dan waaruit gij gevallen zijt en bekeert u en doet uw eerste werken. Waar zit je nou vanmorgen? Ik, hier in de kerk, thuis. Bedenk dan waaruit gij gevallen zijt en bekeert u en doet uw eerste werken. Ontwaakt. Gij die slaapt. Dan gaat de tekst verder. En staat op uit de doden. Nou kinderen, dat is eigenlijk wel heel raar. Wat hier staat of niet. Staat op uit de doden. Tegen wie zeg je dat? Dan zeg je niet tegen iemand die leeft. Dat wordt blijkbaar gezegd tegen iemand die dood is. Maar ja. Wat voor zin heeft het om tegen een dode te praten? Ik heb gisteren een begrafenis gehad. Al had ik daar staan schreeuwen. Maar die man die daar in die kist lag, die hoorde echt niks meer. Het had geen enkele zin om tegen hem nog iets te zeggen. Wat voor zin heeft het nou om tegen een dode te zeggen, sta op uit de doden? Dat gaat hij toch echt niet doen? Dat snapt toch een kind wel? Want hier staat eigenlijk een hele vreemde tekst. Wat voor zin heeft het nou? Om tegen dode zondaren te preken. Die horen toch niks. Efeze 2. En u heeft hij medelevend wat daar gedood waard. Nou, wat heeft nou voor zin om tegen doden te spreken? En toch staat het hier, hè? Tegen doden moet worden opgezegd, sta op uit de doden. Het lijkt zinloos, het lijkt gewoon dwaasheid. En toch, toch moet tot doden gesproken worden. Omdat dit de weg is waar langs de Heere doden levend maakt. Zo heeft hij het alle eeuwen doorgedaan en zo doet hij het in 2020 nog. Hoe worden doden levend? Doordat God tot doden gaat spreken. Je zou denken, wat heeft het nou voor nut? Maar, en ik mag toch ook hopen, hier in de kerk en thuis, dat er mensen zijn die zeggen, ja, zo was bij mij ook, ik was dood. Maar er kwam een dag dat deze doden, ja, het kon niet en het gebeurde, ging horen. Doden zullen horen de stem van de Zoon God. En die stem horen, zullen leven. Wat niet kan, doet God. Lazarus, kom uit. Ja, Heer Jezus, heeft hem geen zin. Op 3 dagen zijn lichaam dan ontbinden. Lazarus, kom uit. Wat gebeurde er? Hij kwam uit. Hij kwam uit. Het kon niet, maar het gebeurt. Want God doet het. Het is wat. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij ons doodskleed af. Door de kracht uw geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. Het kan niet, het gebeurt. Staat op uit de doden. En daarom, gemeente, preken wij met hoop. En we verwachten niet vanwege die dominee die al aardig kan preken, niet vanwege die mensen die aardig kunnen luisteren, maar vanwege die God die zijn woord gebruikt al miljoenen keren, ontelbare keren, en doden gingen leven. Omdat in 2020 ook doden zouden leven. Als God gaat spreken, worden er doden opgewekt. En staat op uit de doden. Het gebeurt. Dat er een jongen zomaar naar de kerk gaat, helemaal niet omdat hij zin heeft, honger heeft, nee, zijn vader en moeder willen het, en hij is geen dwarse jongen, dus vooruit, dan doen we dat gewoon. Dan wachten we geduld tot 11:30 is. Zo ging hij naar de kerk. Maar hij snapt zelf niet hoe het kwam, maar opeens hij hoorde iets. Hij moest gewoon luisteren. Hij had al jarenlang als een zoutzak in de kerk gezeten. Vergeef me dat ik het zeg. Maar op een dag. Zondag. En hij moet gewoon luisteren. Hij heeft zelf niet eens in de gaten wat er met hem gebeurt. Maar het gebeurt gewoon. Hij hoort iets wat hij nog nooit had gehoord. Die Bijbel die nooit ene cent te zeggen had. Maar die Bijbel die gaat hem aan. Hij hoort de stem. Zoals het altijd gebeurt. Hè? Iedereen die Christus heeft leren kennen, die was totaal onverschillig. Maar er kwam een dag dat God ging spreken door zijn woord. Ik zocht hem niet. Hij zocht mij. En deze doden gingen alleen maar misschien al een hele weg gaan. En heel veel leren. Nou, dat die eerste keer God sprak. Maar toch, hè, dat eerste. Dat weet je ook. Het is de stem van God. Er komt zoveel majesteit en liefde en kracht in mee. Hij komt in je hart. Iemand die zei een keer tegen mijn dominee, zo onmogelijk als het was om te geloven. Zo onmogelijk werd het om niet te geloven. Het gebeurde gewoon. Die levendmakende stem van God. En er komt geloof. En hoop. En liefde. En verwondering. En je hart breekt onder dat onbegrijpelijke wonder. Heere, wie ben ik dat u hebt omgezien naar zo een als ik ben. Die u jaren gewoon hebt laten praten. U naar mij hebt omgezien. Efeze 2. En u heeft hij medeleven gemaakt. Daar in Efeze. Jullie leefden als een stel schooiers, heidenen. Dat gij dood waart in de misdaden en de zonde. Als Paulus die schrijft, staat op uit de doden, moet ik dus weer zeggen, dat waren dus al mensen, zie Efeze 2, die levend waren gemaakt. En toch moet hij dan weer zeggen, staat op uit de doden. Dat heeft te maken met die vermaningen en die waarschuwingen waar Efeze 4 en 5 en 6 mee volstaat. Zonde is de dood. Als een kind van God in zonde valt, in de zonde leeft, dan zit je op dat moment weer als het ware weer in de dood. Kijk, het leven wat God erin gelegd heeft, gaat er nooit meer uit, maar hij kan wel zeer dodig zijn, laat ik het dan zomaar zeggen. Heb geen gemeenschap, zegt Paulus hier bijvoorbeeld, hè, in vers 11. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisters. Daar stonden ze blijkbaar voor open. Die christenen in Efeze. Paulus, kijk uit! Heb geen gemeenschap, ja, ze leden midden in Efeze. Dat was drank en vrouwen en alles wat God verboden had. Ja, ze hadden toch de neiging, want het vlees dat kleeft ook nog steeds, om toch daar weer in terug te vallen. Ja, dan val je weer terug in de dood. Staat op uit de doden. Er kan verachtering zijn, verslapping in de omgang met God. Ongemerkte zonde in ons leven zomaar binnenkomen. Laat ons zelf eens onderzoeken. Zijn er weer ongemerkte zonden in mijn leven? Waar ik aan toegeef. Die ik ruimte geef. Dat doen we dan niet gelijk grote uitspattingen te zijn. Maar hoe ga je om met je man? Met je vrouw? Is dat goed? Gaat u zo om met uw man en uw vrouw? Dat hij zegt, dat is in de gunst van God. Of zeg je, het gaat helemaal niet goed in ons huwelijk. En dan moet ik de fout bij mezelf zoeken. Staat op uit de doden, want de zonde voert naar de dood. Hoe ga je om met je kinderen? En hoe gaan kinderen om met hun ouders? En ik stop maar, hè, want dit is eindeloos. Want er zijn eindeloos veel zonden. Met je geld en weet ik wat. Als je aan de zonde toegeeft, dan komt de dood in je ziel. Dan kan er geen omgang meer zijn met God. Dan sterft het allemaal af. Gemeente, misschien moeten van de week moet denken aan dominee Vroegendewij. De ouderen misschien wel gekend, dominee Leen Vroegendewij uit Delft. Het was een keer een voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal. En Vroegendewij die kon de dingen zo heel eenvoudig, zomaar zeggen. En toen zei hij in die voorbereidingsdienst... Mensen, voorbereiding, een week van voorbereiding, heilig, een week van grote schoonmaak. Zo eenvoudig, hè? Misschien voor u, voor jou, wel een week van grote schoonmaak. Kijk je leven eens na. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. Blijf niet langer doorgaan met de zon. Want het wordt je dood en je ondergaan. Hoe is het nou tussen de Heer en mijn ziel? En hoe is het nou met de mensen om mij heen? Staat op uit de doden. Blijf niet in de zonde liggen. En tenslotte, en Christus zal over u lichten. Er staat een mooie kanttekening bij. Christus zal over u lichten. Gelijk de zon der gerechtigheid. Om u wel te leiden. En als kinderen van de dag voorzichtig te doen wandelen. Ik vond het wel een heel leerzame kanttekening. Christus zal over u lichten. Dat wordt hier vooral dus betrokken op de levenswandel. Zoals de zon der gerechtigheid, zoals de zon schijnt. Met welke bedoeling? Nog een keer die kanttekening. om u wel te leiden. Dus om je de weg te wijzen. Ja, van de christelijke levenswandel, dat je niet in de zondepaden verdwaalt. Dus Christus zal over u lichten om je voor te schijnen, voor te lichten wat de weg is van zijn woord en van zijn gebod. Dat is de bedoeling van deze woorden. Christus zal over u lichten om je de weg te wijzen, de weg der godzaligheid. Om u wel te leiden en als kinderen van de dag voorzichtig te doen wandelen. Kijk, als het donker is, ja, dan zie je geen gevaar. Dan zie je niet dat er een put vlak voor je voeten is of dat er een trottoirtegel los ligt. Dan lig je voordat je het weet. Maar daarom schijnt die zon om ons voor te schijnen, opdat wij niet zouden struikelen of vallen of dwalen. Dus deze tekst, Christus zal over u lichten, wordt dus vooral betrokken door de kanttekeningen op de dagelijkse bekering. Wil, ik zet mijn treden in uw spoor. Daar heb je hetzelfde. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Heer, ik ben zo bang. Ik zou het zo erg vinden. Als ik zou struikelen. In de zonde. Dat ik zou vallen in de zonde. Heer, gaat u mij daarom voor. Met uw heiligt. Op ik niet zou struikelen. Op ik niet zou vallen. Ga mij met uw heiligt voor. Christus. Het licht. Dat schijnt. Hoe wij voor hem hebben te wandelen. Kijk maar, de volgende tekst gaat er ook gelijk op door, vers 15. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt. Dus dat licht van die zon wordt betrokken op de praktijk van het leven. Die zon helpt mij om voorzichtig te wandelen, dat ik niet in de zonde zou belanden. Christus zal over u lichten, je de weg wijzen. Hoe doet hij dat? Door zijn woord, door zijn belofte, door zijn geboden. Door zijn waarschuwingen, door zijn aansporingen. Hij doet het door het woord. Als u, als jij, zo'n verlangen hebt om nou door het licht van de Heere te worden geleid in je dagelijkse leven. Hoe zal Christus over je lichten? Door middel van zijn woord. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Door zijn woorden, door zijn beloften, zijn aanwijzen. Om zo voor hem te wandelen en met hem te wandelen. Christus zal over u lichten. Hij is de bron. Hij is de kracht. Hij is het leven. Het is alles uit hem. Bij ons enkel zwakheid. Enkel dwaasheid. Enkel dwalen. Gemeente, wij gaan het uit onszelf niet beter doen. Ik zeg tegenover nu vanmorgen niet, nou stroop als het ware je mouwen op en ga maar aan de slag en probeer maar een goede christen te worden. Al zijn wij er wel bij betrokken, hè? Al deze teksten zijn aansporingen. Maar niet in eigen kracht. Maar in zijn kracht. Heere, laat uw kracht in mijn zwakheid worden volbracht. Gemeente, als ik heel eerlijk Efeze 4. En 5 en 6 leest. Dan staat daar zoveel wat mij aanklaagt. Dan lees ik weinig. Ik zeg, nou kijk eens, als ik lees dat en ja, ik merk, bij mij gaat dat al aardig goed. Als je heel eerlijk die hoofdstukken leest, dan zijn het zulke ontdekkende hoofdstukken. Verootmoedigende hoofdstukken. Als ik dan de praktijk van mijn eigen hart en van mijn eigen leven ernaast leg. Hoe het hoort te zijn en hoe het gaat. Oh, wie heeft dan geen reden om beschaamd zijn hoofd te buigen. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor u aanzicht rechtvaardig zijn. Daarom Hebreeën, Efeze 4 en 5 en 6. Werpen ons niet terug op onszelf, van nou hier heb je opdracht en ga maar aan de bak. Christus zal over u licht. Je moet bij hem wezen. Als dat je verlangen is. Heren, ik zou zo graag die oude mens willen afleggen. En die nieuwe mens aandoen. Ik zou zo graag voorzichtig willen wandelen. En al die dingen. Meneer, dan kom ik tot u. Wil u dat nou in mij werken? Het willen en het werken. Heren, dat wilt u toch ook. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Het is een belofte, hè? Het is een belofte. En Christus zal over u lichten. Je moet de tekst niet lezen van het eerste is een voorwaarde. Als ik wakker word, als ik opgestaan ben. En dan zal de Heer als een beloning over mij lichten. Dit gaat als het ware tegelijk op. Zijn werk en mijn werk. Waar ik opsta uit de doden, daar begint Christus te schijnen. En waar Christus gaat lichten, daar sta ik op uit de doden en word ik wakker. Dat moet je niet losmaken van elkaar. Dat gaat gelijk op. Christus zal over u lichten. Het is een belofte. En u weet, je mag van al Gods beloften je gebeden maken. Van zijn belofte je gebeden. Heer, u hebt toch beloofd dat u ook over mij wil lichten. Heer, ik zit zo in het donker. Eigen schuld. Dingen die niet goed waren. Maar Heer, kom met uw licht. Psalm 26. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ik hou oprecht van wandel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw woord gericht. Je kan in het donker zitten vanmorgen. En misschien al zo lang. Misschien al wekenlang. Misschien zelfs maandenlang het kan, dat het donker is. En je voelt dat het niet goed zit. Maar je komt er niet uit. Nou dan dit woord, hè, dit woord. Christus zal over u lichten, ja. Maar zou dat kunnen? Ik heb zo'n berg schuld. Zoveel boosheid en verkeerdheid. Hoe zou Christus nou ooit over zo'n zwarte zondaar kunnen lichten? Dan neem ik u mee naar het Oude Testament. Als iemand verlangt dat dit gebeurt. Christus over mij lichten. Maar God, ik heb het zo verzondigd. Dat kan niet. Kom, we gaan naar het Oude Testament. De hoge priester. Wat deed hij? In die tabernakel, in die tempel. Hij ging naar het altaar. En bracht het offer. En dan draaide hij zich om. Naar heel dat volk dat op dat tempelplein in de voorhof stond. En dan hief hij zijn handen op. En wat zei hij dan? De Heere zegen u en hij behoede u. Nou komt het. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Efeze 5, vers 14. En Christus zal over u lichten. Paulus refereert aan de oud-testamentische hoge priesterlijke zegen. Die priester Christus. Zei hij tegen al die mensen die op dat tempelplein. Christus zal over u lichten. Nou wat stonden er nou voor mensen. In die tempel. Waren het goede mensen? Waren dat beste mensen? Nee. Weet je wat daar stonden? Daar stond een plein vol zondaren. Nou hoe kun je die nou ooit een zegen geven? Hoe kun je die nou het licht, de gunst en de liefde en de goedheid van God toewensen? Dat kan toch niet. Dan kom ik bij mijn punt. Wat deed die priester voordat hij de zegen uitsprak? Hij bracht het offer. In die volgorde. Anders kon het nooit. Dan konden ze wel naar huis gaan. Eerst offer. Dan zegen. Maar dan ook zeker zegen. En dat is het zelfs voor zondaren. Zelfs voor zondaren. Vanwege dat offer. Kon hij tegen al die zondaren voor hem. En tegen de zelfs. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dan kan het. Dan komt hij. Tot zondaren. Die verlegen zijn. En begeren zijn. Laat over mij uw aanschijn lichten. Verlos mij toch, o Heer. Christus zal over u lichten. Vanwege het offer. Kan het. En mag je van deze belofte je gebed maken. Voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze zon een helder licht dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vrede pad zijn voeten richt.